Welkom bij de Microcast, de podcast waarin we het hebben over microscopische wezens met een macroscopische impact. We zitten hier vandaag opnieuw met een gast. Dat is vandaag dokter Michiel van de Kastelen.
Hallo.
Michiel werkt in het VUB, in het labo van Sophie Goormachtig, net zoals wij.
Klopt.
En daar doet hij onderzoek op de bacterie Streptomyces,
ja.
Waar hij ons een beetje meer over gaat vertellen vandaag. Michiel is ook de persoon die de podcast van liedjes voorziet. Hij heeft de jingles gemaakt die je in het begin en op het einde van de podcast hoort. En naast onze gast zijn we hier vandaag ook met Joren.
Hallo.
Met Céline.
Hey.
Naomi.
Hoi.
En met mezelf, Arne. Dus ja, Michiel.
Hallo allemaal. Eerst en vooral dank u wel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Dus ik heb, zoals de gewoonte is bij jullie op de podcast, 3 stellingen voorbereid, waarvan het eentje fout is, juist?
Ja. Yes.
Oké, okay, dat is heel goed. Oké, dan gaan we maar van start zeker. De eerste stelling, die luidt als volgt. 1 gram grond bevat ongeveer 1 miljard bacteriën en daarvan zijn er ongeveer 1 op 100 Streptomyces bacteriën. Terwijl je weet dat er meer dan 30.000 bacteriële soorten gekend zijn.
Oh.
Dus er zijn 30.000 soorten en 1 op 100 van alle bacteriën in de grond zijn eigenlijk al Streptomyces bacteriën.
Hallo.
Dus daar gaat het ook over, hè, vandaag. Ja. Streptomyces of Streptomyceten, in de volksmond ook wel genoemd. Oké?
Okay? Ja.
Stelling 2. De geur van vers gemaaid gras kan door Streptomyces geïmiteerd worden door de stof geosmine aan te maken, wat bepaalde geleedpotige insecten aantrekt om op die manier zichzelf te gaan verspreiden.
Mm-hmm.
Om op die manier de bacterie te verspreiden.
Om op die manier dus zichzelf, de bacterie dus, te gaan verspreiden.
Mm-hmm. Ja.
Stelling 3. Streptomyces bacteriën doen aan fatal attraction. Ze lokken andere bacteriële soorten naar zich toe om dan via de productie van antibiotica de indringer te doden en om te zetten naar voedsel om de eigen kolonie te onderhouden.
Oh my
damn. Creepy.
Dat was een beetje bedriegerkes, hè?
Ja.
Precies.
Ja.
Zullen we die tweede en derde stelling?
Oké, stelling 1. Een 1 gram grond bevat
1 miljard bacteriën.
En daarvan is 1 op 100...
Ongeveer 1 op 100 Streptomyces.
Wel, wij weten dat dat grondbacteriën zijn, dus dat kan dat al een beetje. Al, ja. In die zin klopt het al. Maar
1 miljard is ook wel veel. Hoe groot is een bacterie? Kunnen we dat zo niet uitrekenen of dat in een gram zou passen qua volume?
Niet of dat we het kunnen uitrekenen.
Ik weet het ook niet. Want
1 gram is ook best veel. Ja, in termen van een bacterie.
Ja.
Dus 1 miljard, ja.
Kan dat kan, hè. Oké.
Okay. Bacterie is ongeveer 1 micrometer groot.
Oké, dus hoeveel 1 micrometer passen er in 1 kubieke centimeter en we zijn er.
Ja.
Ik vind het tweede deel misschien nog indrukwekkender ook. Dat 1 op 100 één bepaalde soort is, of?
Nee, dus een bepaalde groep van bacteriën kan je klassificeren als Streptomyceten.
Mm-hmm. Oké. Okay.
Ze zijn wel heel succesvol in die niche.
Ja.
Oké, okay, ja.
Kan misschien wel, hè.
Waarom niet, hè?
Why not?
Waarom niet?
Het voordeel van de twijfel.
En dan?
Ja, de tweede. Wat was die nu weer?
De tweede stelling. De geur van vers gemaaid gras kan door Streptomyces geïmiteerd worden door de stof geosmine aan te maken, wat bepaalde geleedpotige insecten aantrekt om op die manier zichzelf, dus de bacterie, te gaan verspreiden.
Dus die bacterie trekt insecten aan, zodanig dat die insecten daarover lopen en dat gaan verspreiden, bedoelt dan?
Ja, bijvoorbeeld.
Ah, kan die meer rijden op dat insect eigenlijk, om zich te verspreiden?
Ja.
Ja.
Cool.
Zoiets.
Het zou wel slim zijn.
Het zou heel slim zijn. En natuurlijk, ik doe ook een beetje onderzoek naar Streptomyces. En ik heb ook wel eens gelezen dat er een bepaalde schimmel in de grond, als die groeit, vormt die zo hyfen, lange draadjes. En dat die Streptomyces daar ook op mee hitchhiken met die draadjes om zo zich te verspreiden.
Dus misschien dat insecten dat ook wel kan.
Een beetje. Ja, ik weet het niet.
En het zou de geur van vers gemaaid gras
hebben. Worden insecten aangetrokken door vers gemaaid gras?
Ja.
Goeie vraag. Om op te eten.
Ja, dat is misschien makkelijk.
Grasetende bacteriën.
Maar
maakt dat echt uit voor een insect of dat gras gemaaid is of gewoon rechtop staat? Maar het is natuurlijk wel dan dat er componenten vrijkomen. Mm-hmm. Dus het zou wel kunnen zijn dat het dan is.
Mm-hmm.
Ja, dat is... Ik weet het niet. Interessant.
Oké, de derde stelling.
De derde stelling. Dat ging over de fatal attraction. Streptomyces bacteriën doen aan fatal attraction. Ze lokken andere bacteriële soorten naar zich toe om via de productie van antibiotica de indringer te doden en om te zetten naar voedsel voor hunzelf.
Oh, ja.
En hoe zouden ze die kunnen aantrekken dan?
Waarschijnlijk met een component of zo.
Ja.
Streptomyces zijn gekend om ze heel veel componenten maken.
Ja, iets van voedsel of zo
kunnen.
Mm-hmm. Aanmaken voor de andere bacteriën en dan...
Dan bam.
Dan dood hun.
Ja. Je hebt zo van die vissen ook, dat zo iets hengelen yes, en dan komen daar zo andere kleinere visjes naartoe en dan eet die vis die zo op.
Ja.
Dus dat is eigenlijk daar.
Ja.
Het kan.
Die geloof
ja,
ik.
Ja, het is allemaal heel aannemelijk, Michiel.
Ze kunnen alle drie juist zijn of alle drie fout zijn.
Ja, maar ik weet het
niet. Is dat niet de bedoeling?
Ja, nee. Het zijn zeer goede stellingen.
Oké. Okay. Ja, we gaan een keer moeten stemmen,
ja.
Zeker?
Ja.
Ik denk de tweede stelling is fout.
Ik denk het ook.
Voor the sake of the game ga ik zeggen stelling 1 is fout.
Ik denk 2 ook.
De foute stelling is... Stelling 2.
Oh, yeah.
Ik zal jullie straks vertellen waarom dat die fout is. Maar misschien dat we eerst beginnen bij stelling 1.
Oké. Okay. Mm-hmm. Die vond
dus
ik verdacht.
Dat ging over die miljard bacteriecellen in 1 gram grond. Wat dat dus ongelooflijk veel is. Hè.
Mm-hmm.
Als je weet dat er ongeveer 8 miljard mensen op de wereld zijn.
Dus met 8 gram grond.
Heb je 1/8ste van dat aantal al in 1 gram grond.
Dat is,
als bacterie. Dat is gigantisch veel, ja. Op een hele kleine oppervlakte. Nu, ik heb er wel een kanttekening bij deze stelling. Ik heb die stelling een beetje vereenvoudigd. Mm. Het zijn eigenlijk 1 op 100 actinobacteriën. En niet per se streptomyces bacteriën. Dus actinobacteriën is eigenlijk de grotere groep van bacteriën waaronder de streptomyces vallen. Maar omdat dat eigenlijk de meest abundante en welgekende actinobacteriën zijn, mag je ook wel veronderstellen dat er ongeveer 1 op 100 streptomyceten zullen zijn. Dus streptomyces bacteriën, dat zijn bacteriën, zeg maar, die heel hard lijken op schimmels.
Mm.
En vandaar komt toch eigenlijk ook de naam. Dus strepto, dat is Grieks voor gedraaid of twisted. En mycus is Grieks voor schimmel. En dat zegt eigenlijk heel veel over de vorm van die bacteriën. Die lijken namelijk heel hard op schimmels. En ja, je weet het misschien of niet, maar een schimmel maakt, zoals Céline al zei, draadvormige structuren.
Mm-hmm.
En die draadvormige structuren, we noemen dat hyphen in de meer wetenschappelijke, correctere term. En dat zorgt eigenlijk voor de harige vorm van schimmels. Mm-hmm. Vandaar ook de uitdrukking, hoe je staat, begint precies haar op te staan.
Mm-hmm. Ja.
Dat is eigenlijk door die draadvormige structuren. Hè? En streptomyces, die gedragen zich ook als schimmels, ook in de grond. Hè? Jullie weten wel dat schimmels biologisch materiaal of bijvoorbeeld plantenmateriaal afbreken, zoals een ecosysteem werkt in een bos. En wel, die bacteriën doen dat ook. Die breken namelijk plantenmateriaal af door heel veel stoffen uit te scheiden, waardoor plantenmateriaal en celwanden van planten en zo afgebroken worden.
Mm-hmm.
En schimmels doen dat eigenlijk ook. Dus ze worden eigenlijk dikwijls verward met schimmels, maar het zijn nog altijd bacteriën.
En hoe maken ze dan die draadstructuren? Want bacteriën zijn eigenlijk enkele celletjes normaal, hè?
Ja.
Dus hangen die dan aan elkaar?
Ja, die hangen aan elkaar. Dat zijn eigenlijk cellen die een soort van uitstulpsel beginnen vormen. En dat vormt dan die draadvormige structuur, die hyfen. Die kan afsplitsen, maar dikwijls hangen die eigenlijk aan elkaar. Zo eigenlijk van die langgerekte... Ja, staafjes, zeg maar, die aan elkaar hangen.
Ja.
Zo ziet dat eruit. En vandaar ook die naam, dus gedraaide schimmel. Je zou zo kunnen denken dat dat zo precies van die worsten zijn, zo die gedraaid zijn aan elkaar. Dat ziet er eigenlijk een beetje zo uit. En vandaar dat die naam komt. Nu, je hebt heel veel streptomyces bacteriën die symbioses kunnen aangaan met planten. Je hebt er ook die planten ziek kunnen maken. Er zijn er gelukkig niet zoveel. Streptomyces scabies of scabiae veroorzaakt namelijk aardappelschurft. Maar de meeste soorten die wij kennen, zijn eigenlijk goedaardig voor de plant en kunnen namelijk goede effecten of groeibevorderingseffecten veroorzaken. Mijn eigen onderzoek gaat daar eigenlijk een beetje over.
Cool.
Dus ik doe onderzoek naar het effect van streptomyceten op maïs en ook Arabidopsis. Dus bij maïs zien we eigenlijk namelijk dat die streptomyces bacteriën de plant gaan resistent maken tegen droogte. Dus als je die groeit onder droogteomstandigheden, dan zul je zien dat die plant veel beter gaat groeien dan een plant die niet behandeld is geweest met de bacteriën. Dus die wordt resistenter. Wat natuurlijk heel veel toepassingen zou kunnen hebben in de landbouw natuurlijk. Zeker in het licht van klimaatopwarming en de meer drogere omstandigheden waar we nu mee te maken hebben. En Arabidopsis. Arabidopsis is onze modelplant. Dat is een zandraknet. Dat is eigenlijk gewoon een onkruid. Waarmee we voornamelijk werken in het labo. Dat is gewoon een kleine plant. We kennen daar alles van. Die groeit snel. Heel het genoom is daar ook van gekend. Dus we gebruiken dat als een model. En als we daar dus de Streptomyces op gaan inoculeren, dan gaat die plant eigenlijk veel sneller door zijn levenscyclus gaan. Die gaat veel rapper de overgang maken naar de voortplantingsfase. Of die gaat rapper beginnen bloeien, wat dat uiteindelijk, we zijn nog helemaal zover niet, ook wel zijn toepassingen kan hebben naar de opbrengst toe en de wachttijden, zeg maar, tot het oogsten van bepaalde gewassen. Dus dat weten we. En dan is het idee dat we gaan onderzoeken hoe dat moleculair in zijn werk gaat. Hè. Welke genen van de plant en de bacterie daarbij betrokken zijn.
Oké. Nu, je sprak daarnet ook over een symbiose. Dus we kunnen al zien dat de plant echt wel iets aan die samenwerking kan hebben. Maar is dat dan omgekeerd ook zo? Haalt de bacterie dan ook zijn voordeel uit die samenwerking?
Ja, dikwijls wel. We zien ook dat Streptomycete eigenlijk de wortels gaan koloniseren. Dus die gaat echt binnendringen in de wortels. Daar gaat hij waarschijnlijk ook nutriënten krijgen van de plant. Ja. Zoals suikers, dat werkt zo in symbioses. Dus meestal geeft de bacterie iets aan de plant. In dit geval zijn dat eender welke nutriënten. Dat kan stikstof zijn, dat kan ijzer zijn. En de bacterie zal dan suikers krijgen van de plant om te groeien. Die bacterie kan ook helpen om de plant beter bestand te maken tegen ziektes, tegen plantziektes. Dat kan op verschillende manieren, door bepaalde niches in te nemen die eigenlijk de pathogeen of de ziekteverwekker anders zou innemen. Of door het verdedigingsmechanisme van de plant aan te schakelen zonder daarbij symptomen te veroorzaken, zodat die plant geprimed is op een aanval van een toekomstige aanval van een ziekteverwekker. En ook het produceren van antibacteriële stoffen. En daar is Streptomyces eigenlijk heel gekend voor.
En dat primen van het immuunsysteem, valt dat zo een beetje te vergelijken als een vaccin? Of met een vaccin bij ons?
Ja, dat is eigenlijk een perfecte vergelijking daarvoor. Cool. Ja. Dus je gaat eigenlijk de plant op voorhand gaan behandelen met bacteriën, zodanig dat die voelt van, oei, er is hier iets aanwezig wat dan niet normaal is. Ook al gaat die geen ziekte veroorzaken, toch gaat die plant al beginnen zijn verdedigingsmechanisme voor te bereiden. En dat helpt tegen toekomstige aanvallen van ziektes. Dus pratende over die antibacteriële stoffen, zeg maar, brengt ons naadloos tot de tweede stelling.
Die blijkbaar fout was.
Die dus inderdaad fout was. Hè. De stelling ging als volgt. De geur van vers gemaaid gras kan door Streptomyces geïmiteerd worden door de stof geosmine aan te maken. Hè. Maar geosmine is eigenlijk een stof die ruikt naar regen of natte grond en niet naar vers gemaaid gras. De rest van de stelling klopt eigenlijk wel.
Daar heb je mij in twijfel gebracht.
Ja, met die insecten.
Ik dacht dat misschien wel nog plausibel was dat kon. Ik wist dat geosmine wel van aarde was, maar ik dacht nu van, misschien kan dat inderdaad ook wel zijn.
Ja, eigenlijk geosmine is een van de metabolieten, zeg maar, of de stoffen die Streptomyces aanmaken, waarvan niet zo super duidelijk is wat de rol daarvan is. Maar er zijn wel een aantal ideeën over en die zijn nu ook aan het licht gekomen, zeg maar. Nu, ik ga jullie vertellen waarom. Streptomyces, zoals ik zei, zijn bacteriën en dat zijn eigenlijk kleine fabriekjes. Fabriekjes van secundaire metabolieten, zoals we dat noemen. Ze maken eigenlijk enorm veel verschillende stoffen aan die we kunnen gebruiken in onze wereld, zoals in de geneeskunde of in de landbouw. En het best gekende voorbeeld van een secundaire metaboliet, zeker bij Streptomyces, zijn dus die antibiotica. Daar zijn ze heel gekend voor. De antibiotica die eigenlijk gebruikt worden in het labo door jullie, de meest gekende, zoals streptomycine, actinomycine, chloramphenicol, kanamycine, spectinomycine, worden allemaal geproduceerd door streptomycine.
Amai. Maar ook degene dat we nemen als de dokter u een pilletje voorschrijft, is ook dan dikwijls van streptomycine?
Heel, heel dikwijls. Behalve het heel gekende antibioticum penicilline. Wordt niet geproduceerd door Streptomyces, maar heel veel andere wel dus. Men schat ongeveer dat er 100.000 antibiotische stoffen zijn die je kunt extraheren uit verschillende Streptomyceten. En dat die voor 70-80% van de bioactieve producten, dus farmacologisch of agrochemisch, al gebruikt worden.
Oh, wow.
Ja, dan ga je natuurlijk wel heel succesvol zijn, hè? Als je zo'n wapenarsenaal hebt voor andere micro-organismen. Ja.
Nu, naast antibiotica produceren die bacteriën eigenlijk nog andere compounds. Dat kan antiviraal zijn, dat kan ook antitumor zijn, dus ook voor de geneeskunde, maar ook pesticiden, herbiciden, insecticiden. Heel veel verschillende soorten. Dus eigenlijk zijn die bacteriën een beetje een onuitputtelijke bron van toepassingen voor ons, of toch in onze wereld. Hè. Maar dus, zoals ik al zei, een van die secundaire metabolieten met een minder gekende functie is geosmine. Maar het is wel een heel herkenbare stof. Dus zoals ik zei, het is de geur van regen, of het wordt dikwijls geassocieerd met de geur van regen. Of de geur die vrijkomt als het regent na een hele lange droge periode.
Ja,
en de meeste mensen kunnen zich dat wel voorstellen, die geur. Dat is een hele... Ja, specifieke, gekende geur. En het heeft zelf een naam. Mensen noemen die geur petrichor. Dus ook petri komt eigenlijk van aardegor.
Just, ja. In de zomer zeg ik vaak een keer, ik kom naar buiten. Ah, dan ruikt hij naar petrichor. Ja, ja,
ja. Nee, dat is echt een deel van mijn vocabulaire.
Ja, ja.
Maar inderdaad, in de zomer, dus zeker als het regent na een droge periode, en asfalt die warm is en die afkoelt door regen, heeft ook een bepaalde geur. En geosmine zit ook in die cocktail van... Van die geur.
Ja. Omdat streptomyces dan in dat asfalt zitten?
Of? Ja, en het wordt geproduceerd als ze sterven. Dat heeft dus te maken met die stelling. Hè. Dus wat is de biologische rol van geosmine? Geosmine wordt dus geproduceerd als ze sterven en dat is om sporen te verspreiden. Een sporen is dus een overlevingsvorm of een verspreidingsstructuur, zeg maar, van het organisme. En de productie van geosmine is een soort van dinerbelletje, zo de mama die roept van komen eten. Hey, dat is eigenlijk gewoon het signaal voor bepaalde insecten, meer bepaald springstaartjes. Ik weet niet of jullie springstaartjes kennen.
Nee.
Geen springstaartjes.
Nee, het zijn geen stokstaartjes, helaas. Dat zijn geen insecten.
Jammer.
Maar springstaartjes zijn geleedpotigen, dus dat zijn zespotige insecten. Die lijken een beetje op kleine spinnetjes, maar iets langer. En die zijn super, super gevoelig voor geosmine. Mensen zijn trouwens ook heel gevoelig voor geosmine. Wij kunnen blijkbaar 5 deeltjes per biljoen in de lucht waarnemen. Of tot 5 deeltjes per biljoen.
En waarom is
om in perspectief te zetten, haaien detecteren een 1 deeltje per miljoen bloed en water.
Oh.
Dus wij kunnen nog veel gevoeliger geosmine detecteren in de lucht. En men denkt, Céline, dat het een evolutionair voordeel heeft, omdat wij dat associëren met bedorven voedsel, waardoor we het niet gaan opeten.
Ah.
En daardoor zijn we er heel gevoelig voor.
Ja. Maar wat hebben die streptomyceten nou juist te doen met bedorven voedsel? Ja. Die groeien daar ook op dan?
Ah, ja, hè.
Ah, okay.
Die kunnen ook plantenmateriaal afbreken. Dat is eerder... dood plantenmateriaal waarop ze op gaan teren. Ja. Bessen die bedorven zijn, gaan mensen een natuurlijke afkeer van hebben. Waarschijnlijk door de geosmine. Maar dat is nog niet volledig bewezen.
Ja.
Nochtans, wordt zo... Ja, de geur van regen, dat is niet...
Dat ruikt super.
Maar er is een verschil tussen iets graag ruiken en iets...
opeten.
En iets opeten.
Dat is waar.
Ja. Dus je kunt in een bos lopen waar er enorm veel geosmine is. En je kunt dat graag ruiken, omdat je dat associeert met gezonde lucht. En het gevoel van in een bos te lopen. Maar als je grond gaat pakken, had je niet de neiging om dat op te nemen. Ook al ruikt dat naar iets wat je eigenlijk graag ruikt. Dus er is wel een verschil in.
Dat is gelijk benzine. Sommige mensen vinden dat lekker.
Ja, maar gaat dat niet opnemen.
Nee, dat is waar.
Ja.
Ik was aan het denken dat misschien dan evolutionair, dacht ik, dat je naar de kant ging gaan van vruchtbare grond of zo. Omdat we dat aan rieken en denken,
kan ook.
Ja, wie weet.
Wie weet.
Of dat we het leuk vinden dat het geregend heeft na een lange droge periode. Dat je dat gewoon associeert met, er is weer regen of weer.
Dus we waren gekomen bij die springstaartjes, die dus heel gevoelig zijn voor geosmine. Want die insecten eten namelijk de dode bacteriën op.
Mm-hmm.
Nee? Samen met de sporen die aangemaakt worden door de bacteriën. Die insecten gaan dan naar een andere locatie, waar hopelijk meer plantenmateriaal of dood plantenmateriaal aanwezig is. Dus meer nutriënten, zegt voor de bacteriën. En dan eigenlijk uit de uitwerpselen, uit de kaka van die insecten, groeien die sporen dan weer uit. En komen die dus op een nieuwe plaats terecht, waar dus meer of nieuwe nutriënten kunnen aanwezig zijn. Ja. En zo gaat dat eigenlijk in zijn werk.
Hey. Sterk.
Kei slim.
Je kunt het een beetje vergelijken als vogels, die ook zaadjes van fruit opeten en dan op een andere plaats gaan verspreiden.
En dat is ook slim, want natuurlijk in die kaka zitten veel nutriëntjes. Hè?
Dat ook al. Ja. Ah, dat helpt om de kolonie te starten. Hè.
Ja, kijk hier.
Ja.
Cool.
En is dat een hypothese? Of, want je zei daarnet dat ze het niet echt weten van geosmine.
Van geosmine, dus de biologische rol daarvan, dat ligt eigenlijk wel zo goed als... Ah, als vast. Ja. Maar er zijn nog een aantal vraagtekens eigenlijk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld waarom dat bepaalde insecten dat afkerend vinden of afstotend vinden, terwijl de andere insecten daar naartoe gaan en waarom niet. Oké, dus pratend over aantrekking en afstoting, gaan we over naar de derde stelling. Hey, dus fatal attraction. Opnieuw naadloos naar de volgende stelling. Hey, dus bacteriën of Streptomyces lokken andere bacteriële soorten naar zich toe om dan via de productie van antibiotica de indringer te doden en om te zetten naar voedsel om de eigen kolonie te onderhouden. Dus dat klopt. Hè? Misschien weet je het nog dat ik het had over het feit dat Streptomyces bacteriën zich gedragen als schimmels en biologisch materiaal afbreken. Dus die bacteriën breken inderdaad dood plantenmateriaal af. Kunnen dat doen door stoffen uit te scheiden die plantcelwanden afbreekt of andere plantenstructuren. Dat zijn eigenlijk enzymen, dat zijn eiwitten die een bepaalde functie uitoefenen en die dus componenten in een celwand gaan afbreken, waardoor er nutriënten vrijkomen voor die bacterie. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk, die maken een soort van bron van nutriënten voor zichzelf. Nu, aangezien dat een bron van nutriënten is, gaan ook andere bacteriën daarop beginnen teren. Mm-hmm. Maar dat wil de Streptomyces bacterie natuurlijk niet. Die willen eigenlijk de anderen buiten houden, willen al het voedsel voor zichzelf houden. Dus het wordt een beetje een gevecht, zeg maar, tussen bacteriële soorten. Maar de Streptomyces zijn zo'n beetje next level warriors. Want die gaan antibiotica tegelijkertijd gaan produceren. Wat natuurlijk zorgt dat die andere indringende bacteriën afgedood worden. Wat opnieuw een bron van nutriënten vormt voor de bacterie zelf, voor de Streptomyces bacterie. Dus er komt extra voedsel vrij voor de eigen kolonie te onderhouden, zeg maar. Nu, nog iets extra specifiek voor de Streptomyceten, is dat op een bepaald punt begint er luchtmycelium te vormen. Mycelium, dat zijn dus die draadachtige structuren waar ik het daarnet over had, die er dus heel fluffy gaan uitzien. Maar om dat luchtmycelium te gaan vormen, daar is heel veel energie voor nodig. En wat blijkt, is dat het luchtmycelium eigenlijk parasitisch is voor de eigen kolonie. Dus de kolonie had een deeltje van zichzelf laten afsterven om een ander deel van de kolonie te onderhouden. Ah. Dus bovenaan.
Dat is kannibalistisch.
Ja, een beetje kannibalistisch eigenlijk. Een beetje luguber. Ja.
Maar ook heel mooi, hè? Altruïsme, zo binnen de kolonie wel.
Ja, zo kan je het ook zien. Ja, we gaan er de positieve kant van blijven inzien.
Zeker.
Maar dat is dus om die grote nood aan nutriënten te voorzien. En maken ze dus ook gebruik sowieso van extra prooibacteriën, maar dus ook van zichzelf. Ja, een beetje kannibalisme eigenlijk. Ja. Ja. Misschien ga je afvragen waarom Streptomyces zelf niet gevoelig zijn voor een antibiotica. Want het zijn tenslotte ook bacteriën. Hoe komt dan dat ze zelf niet doodgaan?
Goeie vraag.
Dat zat al heel de tijd in mijn hoofd. Ja, maar ik durf het niet vragen.
Nu, ik heb twee voorbeelden voor jullie. Enerzijds gaan die bacteriën bepaalde componenten aanmaken die op de antibiotica gaan binden. We noemen dat penicillinebinding proteïnes. Ook al produceert Streptomyces geen penicilline. Nee. Penicilline is een vorm van een bepaalde bacterie, beta-lactam-antibiotica. Maar de Streptomyces gaat ook andere soorten antibiotica gaan aanmaken die heel hard lijken op penicilline. Nee. Dus die componenten die aangemaakt worden, gaan ook binden op die antibiotica, waardoor ze eigenlijk onschadelijk gemaakt worden voor zichzelf. Mm-hmm. En die antibiotica kan hun werking eigenlijk niet gaan uitvoeren in de eigen bacterie.
Mag ik eens terugkomen op wat je net zei van die deel van die kolonie opofferen? Dat wordt sommige Streptomyces doen dat ook met die antibiotica. Dan maken ze zich heel de tijd gevoelig. Ze maken zichzelf heel de tijd ongevoelig aan die antibiotica. Tot op een bepaald moment moet een deel van de kolonie opgeofferd worden. En dan worden ze daar gevoelig voor. En dan sterven die door hun eigen stoffen.
Ja.
Oh, ja.
Oké.
Okay. En dat zal dan waarschijnlijk zijn omdat ze die bepaalde componenten die binden op die antibiotica op dat moment niet meer aanmaken.
Ja.
Ja. Stoppen daarmee.
Ja. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het antibioticum dithyromycine. Dat is een antibioticum dat het ribosoom aanvalt. En het ribosoom is een cellulair machientje dat eiwitten maakt in de cel. Mm-hmm. Dat is dus eigenlijk essentieel voor het heel leven. Belangrijk. Dus zonder ribosomen kan een bacterie niet overleven. Mm-hmm. En Streptomyces ribosomen zijn zodanig aangepast aan het antibioticum, waardoor het antibioticum niet kan binden op het ribosoom. Dus het kan ook zijn eigen mechanismen eigenlijk gaan beschermen tegen antibioticum. Dat is een andere vorm van zelfresistentie van bacteriën.
Maar die hebben dan heel unieke ribosomen dan?
Ja, eigenlijk wel.
Ah,
eigenlijk wel.
Cool.
Dus je kunt eigenlijk zien dat streptomyceten een ideaal model vormen voor antibioticumresistentie te gaan onderzoeken. Omdat ze namelijk heel veel verschillende vormen van antibioticumresistentie bevatten. Intrinsiek.
Ja, kei interessant voor de wetenschap dan. Hè?
Inderdaad, ja.
Leuke beestjes. Handig.
Ja, heel interessant.
Ja, die kunnen kei veel.
Dank u, Michiel.
Hopelijk hebben jullie iets geleerd.
Ja, superveel.
Zeker weten.
Leuk.
Dank u wel.
Bedankt voor de uitnodiging.
Veel bijgeleerd en op zoek naar meer? Bezoek ons dan zeker ook eens op Twitter, Facebook en Instagram voor meer info en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Be there or be square.